Het is heerlijk om hier weer te staan. Het is echt geweldig. Ik ga naar het begin. Vorige week waren we voor het eerst terug van vakantie. En zag ik de zaal helemaal vol. Ik was echt zo blij. Annemarie, het was gewoon geweldig. Het was gewoon echt terug van weg geweest. En in diezelfde week zijn er wat veranderingen doorgedrongen. We gaan als kerk echt zo flexibel zijn als maar mogelijk. Zodat we gewoon hier dwars doorheen gaan. En ik ben blij dat jullie er in ieder geval zijn. En in de livestream, ik ben blij dat jullie kijken. Dat jullie de moeite hebben genomen. En ik geloof, vandaag heeft de God een woord. Het gaat over verzoening. En deze periode spreken we over verzoening. En niet zozeer omdat we maar zo leuk over verzoening willen spreken. Maar gewoon heel simpel. Dat we die theorie die er is, ook echt in de praktijk kunnen brengen. En gewoon heel simpel. Gewoon het omzetten van wat we altijd al weten naar wat in ons eigen leven speelt. En ik ga vandaag een voorbeeld geven van een paar mannen in de Bijbel. Ja, daar was echt het een en ander aan de hand. Serieus. Het gaat over een slachtoffer die vergeving geeft. En het gaat over een dader die vergeven wordt. En ik ga een klein stukje... We gaan nog niet lezen, maar ik neem u even mee in het verhaal. Er waren twee mannen. En er was een verschrikkelijke situatie in de familie. En een heel groot probleem. En eigenlijk zie je dat er twee verschillende wegen worden afgelegd. Totaal verschillende wegen. Met twee verschillende getuigenissen. Maar één en dezelfde uitkomst. Nou, u bent natuurlijk heel verrast van waar gaat het in vredesnaam over? Twee mannen, twee verschillende getuigenissen. Ik ga het hebben over de geschiedenis van Jacob en Esau. Heel simpel, Jacob en Esau in Genesis 25. En ik, toen ik in de voorbereiding bezig was, viel me eigenlijk één ding op. Een aantal dingen vielen me natuurlijk op. Isaac en Rebecca gingen trouwen. Overigens, Isaac was 40 jaar toen hij ging trouwen. Maar dat was Esau ook. Dus ik dacht, nou, die liedjes van in de wereld, die komen ergens vandaan. Nou, mind you, die kom je vanzelf wel achter wat voor liedje dat ze moeten zijn. Maar je ziet dat zij de twee jongens kregen, Jacob en Esau. En wat je ziet in de moederschoot, zegt de Bijbel... We hoorden Rebecca al, dat gaat gewoon, die gasten gaan gewoon voor issues zorgen. Echt, daar gaat wat tussen gebeuren. De een zal de ander dienen. Sterker nog, de oudste zal de jongste dienen. En het ene volk zal machtiger zijn dan het andere. En in jouw buik zit Rebecca, want ze zat compleet met die zaak verlegen. In jouw buik zitten, ja, ik kan me niet voorstellen, maar Annemarie. In jouw buik zitten twee volkeren. En die botsen nu al met elkaar. En we weten dat van de geboorte, de een hield heel vast van de ander. En ik zat zo eens te denken van, als je hoort hoe Esau eruit zag. Die man was gewoon behaard vanaf het begin. Was een hele stoere, grote kerel. En Jacob was eigenlijk een mannetje, ja, dat was gewoon een gezellig kind. Stond een beetje in de keuken rond te hangen. Maar die twee verschillende volkeren. En ik neem je even mee in het verhaal voordat we gaan lezen. Ze groeiden op. En de een werd uiteindelijk een heel belangrijk groot jager... En een grote krijger. En de Bijbel zegt ook dat zijn huid, ja weet je, dat was gewoon, dat was geen perkament, dat was gewoon een soort dierenhuid. Die man was echt een beul van een vent. Echt een grote, stoere gast. Die overal dwars doorheen ging. Trek mij aan, ik weet niet waarom. Maar uiteindelijk zie je dat Jacob in die keuken verdaagde en die hing een beetje bij de tent rond. En op een dag, ik neem je mee in het verhaal, op een dag kwam je Esau thuis van het jagen. Die man was helemaal dood op. Die was gewoon het einde nabij. En Jacob stond lekker te koken. En hij stond te roeren in de grote pan. En we kennen allemaal overduidelijk het verhaal. Geef mij van het rode, zegt de oude vertaling. Dat rode daar. De eerste list. De eerste list, wat was die list? We kennen hem allemaal. Maar de conclusie straks, daar ga ik u straks in meenemen. De eerste list dat Jacob dacht van, hey, jij wil dat zo graag. Jij wil zo graag eten? Mooi. Geef me dat eerst geboorterecht. En we weten allemaal, Esau zei, joh, wat maakt mij dat allemaal uit? Kerel, prima. En hij kreeg dat bord, hij slurpte het op en hij ging gewoon lekker aan het slapen. En Jacob, het was 1-0 voor Jacob. Op een wonderbare, listige, echt een hele vervelende manier. Hij had de eerste trend gezet in zijn leven. Hij had zijn broer verschrikkelijk bedrogen, hij had een list uitgevoerd. Nou, we gaan verder lezen. De list hield ook niet op. We gaan verder lezen. In uw Bijbel kunt u opslaan. Genesis 27. U kunt er rustig voor gaan zitten. Het is een prachtig verhaal. Ik ga een stukje voorlezen. 1 tot 18. Dus ga er rustig voor zitten. Laat het woord binnendringen in je hart. En ik geloof, de Heere God gaat vandaag iets openbaren. Genesis 27, vers 1. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Esau bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij, wat wilt u mij zeggen? Vroeg Esau. Toen zei Isaac, luister, ik ben oud en iedere dag kan mijn laatste zijn. Oh, alleen daar al in zit een les, hè. Weet u, ik ben steeds meer aan het afvragen. Hoeveel oudere mensen, vaders en moeders, nemen gewoon de tijd voor hun kind. Pakken die bij hun lurven, roepen die bij hun bed. En zeggen, hey, iedere dag kan mijn laatste zijn. Ik zie tegenwoordig precies het tegenovergestelde. Mensen ontvallen gewoon. Die hebben helemaal niks gezegd. Die hebben geen zegen overgedragen. Die hebben helemaal niks overgedragen. Die zijn er gewoon niet meer. De Bijbel leert ons hier, neem gewoon de tijd om die jongens aan je bed te halen en ze gewoon te zegenen. En hetgeen wat jij hebt gekregen, om dat over te dragen aan die gasten. Oh, wat een wijze les. Echt serieus, heel simpel. Dat gebeurde. Nou, Isaac, iedere dag kan mijn laatste zijn. Neem daarom je jacherij, je pijlkoker en je boog. Ga het veld in, schiet een stuk wild voor me. Maak dat voor me klaar, zodat ik het lekker vind en breng me dat te eten. Het gaat weer over eten, prachtig. Het zal me kracht geven en de kracht om jou te zegenen, voordat ik sterf. En wat gebeurt er? We lezen het allemaal. Vers 5, Rebecca had gehoord. Ze stond gewoon in de coulissen van die tent. Kan je ook niet voorstellen. Stond daar gewoon te luisteren wat daar gebeurde. En Rebecca had gehoord wat Isaac had gezegd. En tegen zijn zoon Esau had gezegd. En nadat Esau erop uit was getrokken, ging ze stiekem... Stiekem, zegt de Bijbel, nou stiekem, om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon Jacob. Jacob, kerel, weet je wat ik heb gehoord? Je vader gaat je broer zegenen. Ah, oh, ja, sorry. Dit verhaal, dat vereist een familiediner. Ik zie Bert van Leeuwen met zijn auto al voorrijden. Hier komt een familiediner aan. Dit gaat gewoon echt niet goed. Dus de moeder roept hem erbij. En wat zegt ze tegen hem? Jacob, luister. Maak een lekker maal van wildbraad voor me klaar. Breng me dat te eten. We gaan even door. Ik maak een klein sprongetje. Jacob zit dan bij zijn vader. En hij is natuurlijk heel bang, want ja, hij is niet zo behaard. Hij is helemaal niet wat zijn broer is. Maar... wat gebeurt er? Zijn moeder had een prachtige huiden op zijn armen gedaan en op zijn gezicht. Wat knip- en plakwerk. En uiteindelijk leek hij enigszins op zijn broer. Zijn vader probeert hem aan, raakt hem ook aan. En uiteindelijk vraagt hij ook aan, wie ben je? En Jacob zegt, natuurlijk, ik ben Esau. Ik ben Esau. Hij liegt en bedriegt alles bij elkaar. Jacob zat daar. Nou, we kennen allemaal het verhaal. En uiteindelijk, wat gebeurt er? Hij krijgt de zegen van de Heere God. Hij krijgt de zegen van de Heere God, maar het is een gesmeed plan. Het is een omweg om de zegen van de Heere God te krijgen. Ik vroeg me af, zou de Heere God datzelfde plan met Jacob hebben gehad? Zonder al dat list en bedrog. Hoe dan had de Heere God dat gedaan? Dacht Rebecca misschien, ik moet de Heere God een handje helpen. Hebben wij dat er vaak ook niet? Heer, mijn leven gaat een andere kant op dan wat u in die profetie heeft gezegd. Oh, nu moet ik wel overhaaste stappen nemen om in uw pad te blijven. Want anders gaat het plan van u niet door. Wauw, wat een stommie tijd. Wat is dat voor gedoe? Denk je nou werkelijk dat de Heere God niet machtig genoeg is om zijn plan uit te voeren? Als je gewoon simpel in zijn wil bent. Er is geen list, geen bedrog, gewoon geen enkele bagger nodig. Geen ellende, geen familiediner, geen Bert van Leeuwen. Als je gewoon de weg van de Heere God gaat. Echt serieus. Isaac zegende hem. En wat ik al zei, met veel knip- en plakwerk. En wat gebeurt er vervolgens? Esau zegt, nu ik dit weet. En het is een geschiedenis die je allemaal moet kennen en allemaal moet lezen. Hoe die bij zijn vader komt. En zegt, en het is een les op zich, vader... is er dan geen enkele zegen over? Heb je dan niks over? Is alleen die ene zegen voor mijn broer? En dan komt er een schamele zegen. Kent iedereen de zegen van Esau? Wauw, komen we er straks op terug. Wat gebeurt er? Jacob krijgt te horen. Je broer gaat je vermoorden. Had Rebecca gehoord. Je broer gaat je vermoorden. Hij gaat je gewoon echt afmaken. Hij gaat iets met je doen, maar hij gaat het niet overleven, kerel. Hij wacht nog even tot je vader, het einde van het leven van je vader. Maar daarna is het einde oefening voor jou. En met een nieuwe list, echt serieus, geholpen door zijn moeder, gaat hij naar zijn oom Laban. Hij vlucht een ongelooflijk takkenend weg naar ver weg is dan. Lekker ver weg van alles wat hij had veroorzaakt. Geen WhatsApp, geen telefoon, geen postduif. Hij was gewoon weg. Niemand wist waar hij was, behalve zijn moeder en zijn vader. Maar hij was er gewoon echt niet meer. En wat had hij? Hij had de zegen van de Heere God in zijn binnenzak. Had hij gewoon lekker op zak. Prachtig. En een brok in zijn keel vanwege de doodsbedreigingen van zijn broer. Want die dreiging hing daar. En geloof me, wat die broer had gezegd, is echt niet mis. Ik wil even stilstaan bij het leven van Esau. Esau, die komt er altijd wat slecht vanaf. Vind ik, echt waar. Hij komt er wat slecht vanaf. Maar ik ga wat goede dingen over hem zeggen. Wat was er in het leven van Esau gebeurd? Want vaak denken we, nou, tot eerstgeboorterecht. Joh, dan heb je toch 10 schapen minder. Hè? Dan woon je aan de linkerkant van de rivier en die andere aan de rechterkant. Dan heb je een paar bergen in je land en die andere een paar dalen. Hè? Mind you, maak het uit, joh. Niet zo druk doen. Maar wat is dan de zegen van de Heere God van zijn vader voor Esau? Wat is die? In plaats van de zegen van Jacob. Van je zwaard zul je leven. Voor alles wat je doet, zul je moeten vechten je hele leven lang. Daarom was het ook een krijger. Daarom was het ook een jager. Maar alles wat hij moest doen, dat kwam niet vanzelf. Hij moest er snoeihard voor werken. Hij moest doden. Hij moest gevechten leveren. Om elk stukje grond te veroveren. En je zal ver weg wonen van de vette grond. Wauw. Het gemak waar Jacob mee wegkwam. Dat hij alle zegeningen kreeg. Dat hij gewoon midden in de zegen van de Heere God zat. Aan de rivier. Prachtig terrasje aan zijn huis. Waarschijnlijk een zwembad en een of andere speedboot. En kamelen en schapen. Die man zat te chillen de rest van zijn leven. Maar wat was Esau aangedaan? Met het zwaard moest hij voortaan aan de slag. En ver van de vette grond moest hij leven. Dus het was, ik wil u zeggen vandaag, het was niet zomaar iets. Het was niet zomaar iets kleins, dat eerstgeboorterecht. Maar het was een mega zegen. Nou, we gaan even snel door het verhaal. Ik vond trouwens, het heeft me zo ontroerd. En we kennen het allemaal. Maar weet u hoeveel zegen erin zit? Om die oude verhalen gewoon eens te lichten. Om daar gewoon eens doorheen te gaan van Heere God. Wat wilt u daarmee? Hij trouwt dan vervolgens bij Laban. En met Lea en Rachel. En natuurlijk verstrijken dat 2 keer 7 jaar. Daar gaan we niet op in. Hij krijgt een hele dij kinderen. De een na de ander. 6 met de een. 5 met de ander. Het is echt ongelooflijk. En uiteindelijk blijft hij 20 jaar bij Laban. 20 jaar lang. We hebben het niet over een ruzie. En 5 minuten later komt er een appje van, joh, sorry. Was niet de bedoeling. Waardeloos. Nee, jaren later. Dat hij echt, al die jaren liep hij eigenlijk rond met dat issue. Met dat zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Ik wil u vertellen vandaag. Die confrontatie die daar was ontstaan, die ging niet uitblijven. Die kon niet op de lange baan geschoven worden. Er komt een moment wanneer je dit soort ellende veroorzaakt en of die spelen in je leven. Dan komt er een moment dat puntje bij paaltje komt. En dan komt die confrontatie daar. De confrontatie, het probleem wat daar veroorzaakt was 20 jaar geleden. Je kon erop wachten dat er een moment kwam dat hij de confrontatie moest aangaan. En Jacob schoof dat maar voor zich uit. Het was allemaal in verweggestaan. Daar ergens in het andere land. Die broer, joh, wie weet hoe het met hem gaat. Maar dan op een dag. Ik echt. Als je daarbij nadenkt. Op een dag kwam Esau. En het rare is, dat slachtoffer kwam naar die dader toe. Ook apart, echt apart. Maar ik heb slecht nieuws voor u. Of voor Jacob eigenlijk. Hij kwam niet alleen, zegt de Bijbel. Nee, hij kwam met 400 man in één keer. 400 man. Wat zegt de Bijbel? Jacob is doodsbang. En ik zie het al helemaal voor me. 400 man. Die komen aanstormen in die ongelooflijke woestijn. Je ziet dat stof al enorme wolken veroorzaken. Weet ik veel waar ze op zaten. Kamelen, paarden. Voor mij liepen ze. Maar je ziet daar over zo'n heuvel 400 man in een linie aankomen. En daar staat Jacob. Zijn broer is niet alleen. Hij heeft niet de witte rook bij zich. Nee, 400 man komen aangestormd. 400 man op een rij. Wat deed Jacob? Nou, echt, die man die had het echt heel slecht. Serieus. Maar ik kan me dat gedender van die hoeven kan ik me voorstellen. Jacob zat daar op zijn terrasstoeltje en de grond begon te trillen. Joh, jongens, wat gebeurt er? Aardbevingen? Nee, maar de grond. En hij keek vooruit en daar kwamen 400 man. En hij wist, nu is het moment suprem. Dit is mijn broer. Dit is mijn broer. Wat gaat er gebeuren? De Bijbel zegt in Genesis 32, vers 8, Jacob schrok hevig. En kent u dat? Dat angstzweet, dat brak hem uit. Die man had klotsende oksels van hetgeen wat hij daar zag. Hij ging in gebed, en wat ging hij dan doen? Hij ging de naam van de Heere God aanroepen. Hij zei, Heere God, u hebt me toch beloofd dat grote nageslacht. U hebt het nageslacht zo groter zijn dan het zand aan de zee. Dat strand met al die korrels. Hoe kan het dan? Weet je, hij ging pleiten op wat de beloften van de Heere God waren. Hele goede actie. Hij sprak leven uit over die situatie. Oh, echt. En wat gebeurde er? Niemand, kan ik u vertellen, kon hem meer helpen. Hij probeerde nog wat dingen te doen. Hij probeerde nog wat mensen naar voren te schuiven. Zijn dienaren. Van joh, weet je wat? Als jullie nou eerst langzaam gaan. En dan zeg je, heer. Allerlei toeters en bellen. Knielen even 10 keer voor hem. Want dan wordt hij misschien een beetje wat milder. Maar in die end bleek, Jacob stond daar volledig naakt. Hij had nog het idee, laat ik mijn familie opdelen in 2 kampen. Als ze dan de een vermoorden, kan de ander nog ontkomen. Zo serieus was het. Moord en doodslag. Hij zette de hele groep informatie en iedereen moest maar langs Esau. Maar in die end stond hij helemaal alleen. En de Bijbel leert dan, dat vind ik een prachtig moment, Jacob stapte naar voren. Hij stapte naar voren en hij stond daar en zijn hele familie, alles wat hij had, stond achter hem. En uiteindelijk stond hij daar midden in de confrontatie en helemaal naakt. 400 man op hem afstormend. En daar stond hij. Laat gebeuren wat er moet gebeuren. Ga ik dood, dan ga ik dood. Maar hij ging de confrontatie aan. Hij stapte niet naar achteren. Hij verschool zich niet in een tent. Hij groef geen gat of wat dan ook. Hij stapte naar voren. Prachtig vind ik dat. Ik schreef op, al die 20 jaar, dat vergeten we vaak, was dat een issue voor Jacob. Hij wist dat moment gaat daar komen. Dat zwaard hangt daar ergens. En je kan kinderen krijgen wat je wil. Je familie groter maken. Gezellige kerstfeestjes houden. En allerlei weidingen. Prachtig. En schapen krijgen. En kippen. Weet ik veel wat allemaal volk. Maar die confrontatie zou hij aan moeten gaan. En hij wist het. Hij liep, schreef ik op, met die angst eigenlijk altijd rond. Van die broer die op kwam duiken. En hem gewoon echt gewoon ging vermoorden. Dat kwaad wat hij had aangedaan, dat zat altijd in zijn achterhoofd. Ik heb. Mijn broer heeft gezegd dat hij me ging vermoorden. Ik heb dat situatie hier veroorzaakt. En die schuld die ik veroorzaakt heb, dat schuldgevoel, wat eigenlijk altijd bij hem was. En ik denk dat het als een soort deken over hem heen was. We lezen daar weinig over. Maar die situatie zat altijd in zijn hoofd, bij alles wat hij deed. Ik weet niet of hij om moest kijken bij alles wat hij deed. En misschien was het een heel grote afstand, maar hij wist, die confrontatie komt eraan. Daarom schreef ik op, moeten we zelf het goede voorbeeld geven. En niet die confrontatie overlaten aan Pietje, Berry, Tante Corrie, Gijsje of wie dan ook. Maar gewoon zelf naar voren stappen. En eigenlijk onze eigen confrontatie daar gewoon in aangaan. En hij stond daar naakt. En wat, weet je wat ik me afvroeg? Ik vroeg me af, wat deed de Heere God in de tussentijd? Dat is eigenlijk het eerste wat ik me afvroeg. Ik kom daar zo op. Wat deed de Heere God in de tussentijd? Wat mij verbaasde, Jacob werd ondanks die situatie alsnog gezegend. Ondanks wat hij had gedaan, ging de zegen van de Heere God door. De Heere God zei niet van, ik stop jouw zegen, want er is een issue in jouw leven. De Heere God zegende hem, had het woord over hem uitgesproken. En dat ging gewoon door. Het is als een stoomtrein, dat woord is als een stoomtrein. Het is op gang gekomen en alles wat daarvoor komt, wordt gewoon weggemaaid. En elke confrontatie die je nog niet bent aangegaan en alles wat er nog in de weg staat, die stoomtrein komt eraan van die zegen en die zegen gaat gewoon dwars door alles heen. De Heere God is niet als een mens. Wat zouden wij hebben gezegd? Hey kerel, Jacob, wat denk je ervan? Als je dat nou eerst even oplost, man. Los dat eerst eens op met je broer. Dan gaan we verder kijken. Ik heb wel wat dingen tegen je gezegd. Natuurlijk heb ik het beste met je voor. Maar weet je, los dat eerst eens op. Maar de Heere God is zo anders. Zo genadevol. Hij dendert door met die zegeningen. Of je het wil of niet. Dat woord komt gewoon tot uiting. Dat woord komt gewoon uit. Weet je, ik werd daar zo enthousiast van. Echt waar. Ik werd daar zo ongelooflijk enthousiast van. Dan kom ik op de ontmoeting. Ik zie dat zo voor me. En ik was zo ontroerd. Jacob, zegt de Bijbel, boog zich 7 maal en hij liep. Heeft u dat gelezen? Hij liep. Dus hij liep en terwijl hij liep, boog hij zich 7 maal. Je had nooit gezien waar die 400 mannen naartoe gingen. Maar wat staat er? Esau, die rende. Esau rende hem tegemoet. Jacob boog en hij liep. De dader liep, maar het slachtoffer rende. En eigenlijk is het niet net zoals bij ons, met de Heer Jezus. Wij lopen misschien naar die genade. Wij schuifelen naar die genade. Maar de genade rent op ons af, omdat wij lopen. De genade is gewoon daar. Die stopt gewoon niet. De genade rent op ons af. En terwijl wij ons buigen en schuldig voelen. Terwijl wij zeggen, Heer Jezus, overgeef me. En we schuifelen naar het kruis toe. Komt de genade aangerend. En de Heer Jezus staat gewoon met open armen. Hij had helemaal niet gezien waar hij was. Maar op moment suprem pakte hij hem vast. Hij stak hem niet neer met zijn grote zwaard, maar hij pakte hem vast. En wat deden ze? Mekaar de waarheid vertellen. De Bijbel zegt, ze lieten hun tranen de vrije loop. Ze stonden daar als broers. Ze stonden daar, ze hielden elkaar vast. De waarheid, er werd niet gesproken. Maar de vrije loop, die 2 volwassen mannen. En daar was die confrontatie. Alles wat Jacob had bedacht. Alles. Wat hij had bedacht. Alle ideeën die hij had over die boosheid, dat was niet waar. Weet je wat hij tegen zijn broer zegt? Ik vind het prachtig in hoofdstuk 33, vers 10. Oog in oog staan met jou, toen hij helemaal kon praten van al die tranen. Oog in oog staan, Esau, met jou. Weet je hoe dat is? Dat is niets anders dan staan in de ogen van de Heere God. Oog in oog met de Heere God. Waarom? Je kan alles met mij doen. Jij komt met 400 man. Je kan me verpletteren. Dus oog in oog met jou staan. Zo serieus was dat voor Jacob. Echt, wij zouden ons gram halen. We zouden wraak nemen. Maar eigenlijk is het zo heel anders. Ik vind het prachtig om te zien. Zijn broer vergaf hem ruiterlijk. En wij ruiterlijk. Hoeveel kwaad, broeders en zusters, hebben wij gedaan? Hoe zondig zijn wij geweest? En misschien nog. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus ons ruiterlijk wil vergeven. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Al waren je zonden rood, scharlaken. Hij maakt het witter dan sneeuw. Echt waar. Echt. Dit is wat er eigenlijk in die situatie gebeurde. Daar met zijn broer. Ik vind het prachtig. Ik wil u zeggen, hij is niet boos op jou. Want in de ogen van Jacob had hij een boze broer. Een broer die naar het leven stond. Een broer die erop uit was om hem gewoon te vernielen. Om hem helemaal echt letterlijk kapot te maken. Om hem dood te maken. Maar er waren zoveel jaren verstreken. En Jacob was het beeld kwijt op wat er echt werkelijk aan de hand was. Er was geen boosheid meer. Dat was al lang weggevaren. Een plusje voor Esau. Ik schreef op, hij wil je helemaal vrijmaken van schuld. Zoals Esau dat ook doet. Ik schreef op. Wat er toen gebeurde, die hele confrontatie waar hij zo bang voor was, werd een verademing. Werd de dag van zijn leven. Echt serieus. Hij kwam van, er komen 400 mensen op me afgestormd, naar ik sta te huilen met mijn broer. En er is totale vergeving. Die confrontatie waar hij al jarenlang mee rondliep, werd 1 grote verademing. En naar zijn familie toe kon hij zeggen, ik leef. En het is gewoon opgelost met je oom. En je oom zit er gewoon bij. En hij dacht, die blikken die konden doden, die werden een omhelzing met tranen. En tegen alle verwachtingen in die hij al die jaren had gehad. En in het hoofd van Jacob, oh, wat speelde daar rond. Echt ongelooflijk. Ik schreef op over Esau. Die onbehouden, die kerel, die werkelijk waar geen land mee te bezeilen was. Volgens mij als hij in de weg liep, rammelde die compleet over je heen. Een weerwoord, een paar klappen kon je krijgen. Gewoon een rauwe, ongevoelige kerel. Die er gewoon dwars door alles en over alles heen ging. En als je te veel te vertellen had, pakte hij zijn zwaard. Wat? Zwaard. Actueel onderwerp. Wat korter, maar toen het zwaard. Echt waar. Maar hij vergaf. Hij vergaf. En ik ben er zo ongelooflijk blij mee. We weten natuurlijk niet hoe lang dat allemaal duurde. En hoe lang die boosheid bij Esau duurde, dat weten we allemaal niet. Dat zegt de Bijbel allemaal niet. Maar één ding weten we wel. Het was een volledig ander beeld dan dat Jacob had bedacht. Echt waar. Ik schreef op over het gedrag van Jacob. Eigenlijk wat ik zie in de hele geschiedenis van Jacob. Jacob was een soort vluchter. Hij had sinds die eerste list had hij een soort vluchtgedrag ontwikkeld. En ik weet niet hoe dat liedje kwam, maar Jacob was een soort Mr. One Day I'll Fly Away, schreef ik op. En hoe komt dat? Als het mij te moeilijk onder de voeten wordt, dan ben ik midden in de nacht ben ik weg. Ik peer hem gewoon, weet je wel, dan hoef ik niet die confrontatie aan te gaan. En we zien dat eigenlijk terug bij zijn broer, want dan ga ik gewoon heel ver weg. Mooi, dan zit die broer daar en ik daar. Maar nog een keer gebeurde dat. In Genesis 31 staat dat hij er heimelijk vandoor ging met zijn hele familie bij Laban. Heimelijk. In het geniep, ik weet niet of het nacht was, maar hij had een soort list van, joh, we gaan wat doen. We gaan een beetje, weet ik wat, kruiden zoeken in de bergen. Maar ondertussen ging hij met de hele familie er vandoor en Laban ging hem achterna. Hij vluchtte eigenlijk elke keer. Elke keer. Het is ongelooflijk. Wanneer hij sniekte er gewoon uit, wanneer het te heet werd onder zijn voeten. Dan dacht hij van, mooi, dan ga ik een stukje verder weg. Dan heeft niemand meer last van mij. Ik heb er geen last meer van. En hij was confrontatiemijdend. Bent u ook confrontatiemijdend? Iemand hier? U daar in de livestream, confrontatiemijdend? Ik heb geleerd om de confrontatie aan te gaan. Echt. Om gewoon te staan voor die confrontatie. En soms moet je gewoon die confrontatie aangaan. Moet je niet meer uit de weg gaan. Moet je niet meer opzij gaan. Maar moet je gewoon gaan staan, zoals Jacob deed. De hele familie achter je. We komen daar straks op terug. Prachtig, wat de Heere God deed. Ah, echt. Les nummer 2. Voor vandaag. Ik heb het al gezegd. Stop met vluchten. Ik schreef op, herstel in zo'n situatie, weet je, die komt niet uit de hemel vallen. Nee, herstel komt niet zomaar ergens uit de hemel vallen. Zo van, Heer, help me, zorg ervoor dat het hersteld wordt. Nee, weet je wie dat herstel moet gaan brengen? Dat bent u zelf. Is er herstel nodig? Is er confrontatie nodig? Ga daar zelf staan. De Heere God zegt van, joh, ik heb je toch gewoon wijsheid gegeven? Wat denk je nou? Wat bid je nou? Ik denk dat de Heere God vaak zo zit te denken. Echt waar. Van joh, wat bid je nou eigenlijk? Denk eens na bij wat je bidt. Moet ik jou helpen om jouw confrontatie aan te gaan? Natuurlijk sta ik achter je. Maar ga het gewoon doen. En de Heere God kijkt naar ons van man, kerel. Na zoveel jaar ben je nog niet wijzer. Ga je mij nog steeds vragen? Wat ben je nou voor een pepernoot? Doe eens wat er staat. Ik heb mijn woord gegeven, kerel. Is het dan nog niet goed? Ik denk het echt. En daar zit daar een volkje. En dat zit maar op hun knieën over de verkeerde dingen. Help me, help me, help me. Ik kan het niet zeggen hier in de dienst. Maar toon eens wat lef. Toon eens wat confrontatie. Zeg eens van, Heer, ik weet dat u achter me staat. Ik weet dat u me helpt. Maar ik ga dit aan. Ik ga ermee stoppen. En dan zegt de Heere God, oké, na 40 jaar van Duin, leuk dat je een keer luistert, man. Goed dat je dat doet. Ik had het al lang al gezegd, maar leuk dat je het doet. Het stond hier al, hè, weet je dat? Weet je? Dus vandaag wil ik u zeggen, stop gewoon met dat gevlucht. Herstel komt niet uit de hemel. Herstel is al uit de hemel gevallen. En wilt u herstellen in uw situatie, ga dat doen. Ga dat gewoon doen. Ik stelde me aan te vragen. Wil je rust in je hoofd? Wil je rust in je hart? Wil je echt de vrede die je al zo lang mist? Jacob miste vrede. Echt. Die man miste ergens vrede. We lezen er weinig over in de Bijbel. En we zien hem alleen gezegend worden. Maar het zat in zijn achterhoofd. Hij stond er misschien mee op. Hij ging ermee naar bed. Als hij zijn tent in ging, kijkt hij eens wat om. Van, hey, zie ik niet een broer aankomen zwaaien met een groot zwaard? Het was er altijd. Maar wil je vrede? Wil je lekker kunnen slapen? En niet meer nog moer wakker worden dan dat je naar bed ging? Kent u dat? Dat je naar bed gaat, denk je, zo, ik word nu wakker. Boah, moh, machtig. Heb ik echt 8 uur geslapen? Ik dacht dat ik er 5 minuten in lag ongeveer. Dat je wakker wordt, het is nog donker. Dan denk je, nou, over een 5 uur is het weer ochtend. En dan zie je dat het 7 uur is. Oké. Kent u dat? Wil je dat? Wil je die verandering daarin? Ga de confrontatie aan vandaag. Laat het niet langer doorsudderen totdat je erbij neervalt. Want het vreet alle energie uit je. Ik heb een diepe voor u. Weet u waarom je dit zou moeten doen? Zodat je samen rond het graf van je ouders kan staan. Zo'n situatie is het. Zodat je samen, net als Jacob en Esau, in Genesis 35, rond het graf van je vader en je moeder kan staan. Hun vader stierf. En ze stonden daar samen. Weet u hoeveel confrontaties niet worden aangegaan? En het graf overgaan? Kent u ze? Ik heb het niet over, je hebt een pak melk van mij geleend en niet teruggegeven. Maar serieuze confrontaties. Serieuze familieproblemen. Die het graf overgaan. Mensen overlijden. We wachten soms zo lang dat mensen overlijden. En je kan daar niet meer samen staan. Dus daar komen mensen in 2 etappes. 1 voor 10 en de ander na 10 om nog afscheid te nemen. Maar dit is wat er gebeurt als je de confrontatie aangaat. Die 2 mannen. Die man, de een die de ander aan het leven stond. Ze stonden samen om het graf van hun vader, zegt de Bijbel. Dat is ten diepste waar het eigenlijk om gaat. Ik wil een oproep doen. Aan u. En ik wil vragen of het worship team naar voren wil komen. Ik wil het vragen. Dit woord heeft mij zo ongelooflijk diep aangeraakt. Echt waar. Dit woord van herstel en zelf de dingen moeten gaan doen. Dat ik heel diep ben gaan graven in mijn eigen leven. Heere God, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wie moet ik bellen? Wat moet ik ondernemen? Wat moet ik doen? En ik kan u vertellen, ik kan u allemaal recht in de ogen kijken. En weet u wat het betekent? Niet alleen u recht in de ogen te kijken, maar gewoon de mensen om je heen. Je collega's, je familie, je niet hoeft te schamen. Ik weet, in dit huis is het soms zo dat er broers en zussen zijn die een gangpad omgaan omdat daar een zus zit waar ze niet langs willen. Wist u dat? Die niet komen als de ander er is. Of die niet naar de koffie gaan als de ander daar staat. Broers en zussen. Echt waar. Oh, die zus, ik zie hier alweer zitten. En ik weet hoe dat werkt in mijn eigen hart. Als je een probleem hebt gehad met een broer of zus. En wat soms zo onterecht, zo zeer doet, waar je zo op je ziel bent getrapt. Ik heb er soms zelf ook last van. Ik heb natuurlijk geen idee dat ik andere mensen op mijn ziel trap, maar meld het bij mij. Echt, kom naar me toe. Serieus, ik meen het. Ik wil u ook vergeving vragen als ik dat bij u heb gedaan. Maar laten we dat in dit huis niet hebben. Laten we dat gewoon oplossen. We willen eenheid. Broeders en zusters willen eenheid. Hoe dan? Hoe dan? Laten we gewoon beginnen bij onszelf. En gewoon naar diegene toe gaan. En zeggen, broer, ik heb er zo'n last van. Het heeft me zo'n pijn gedaan. Maar weet je, wil je mij vergeven dat ik het heb vastgehouden? Ik wil niet zeggen, ga naar die broer toe en zeggen, joh, ik vergeef je dat je dat mij hebt aangedaan. Nee, vergeef mij dat ik niet eerder ben gekomen. Ga die confrontatie aan. Het is vandaag de 11e, 11-10-2020. Een prachtige dag gewoon om daarmee te starten. En weet je, dat werkt ook zo in je family. En ik schreef op met die ex van je. Ik hoor zulke bijzondere, barre verhalen over exen. Ex-vriend, ex-vriendin, ex-vrouw, ex, ex-schoon-ex, schoonvader. Los die dingen op. Ik wil je op je hart drukken. Dit ding blijft in je achterhoofd hangen. En je loopt er gewoon mee rond. En het belemmert niet de Heere God om jou te zegenen. Maar het belemmert jou om vooruit te kunnen. En het houdt je vast. En het pinpoint je. Het zet je vast. Het is alsof je daar staat. En elke keer waar je staat gaan de pennen uit. En touwen. En je staat klem. En je staat vast. En daarbij, wat denk je? Ik heb een gezin. Wij hebben een prachtig gezin. Wat zien zij in mij? Die man die halstarrig is. Die man die niet wil. Die man die altijd met zijn vrouw erover heeft dat die lammeling van een broer of zus of die, dat familielid. Echt, ik heb een mooi getuigenis voor u. Een week geleden trouwde onze dochter, Mirjam. Onze oudste dochter. En het was een prachtige dag. En we hadden iedereen uitgenodigd. En we hadden nog veel meer mensen kunnen uitnodigen. Alle bedelaars, alle mensen die het slecht hadden. En van één van de kanten van de familie, van de Annemarie's familie, was er nagenoeg niemand. Echt niemand. Ze hadden excuses, ze kwamen niet. Het was net het Bijbelse verhaal. Maar één kwam er wel. Dat was mijn ex-schoonzus. Die kwam. En weet je waarom? Omdat we haar in dat hele proces gewoon hebben geholpen, gewoon hebben geaccepteerd. En ze zei op een dag tegen mij, toen die scheiding daar was, voelde ik me als een vuilniszak weggegooid. Niemand kijkt naar me om. Niemand. Maar dat is wat de Heere God wil. En zij was daar, met haar kinderen. En ze zaten daar en ze waren aangeraakt. De Heere God, ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, ik ga het nog horen. Maar ze waren aangeraakt. Ze waren tot in het diepst van hun hart aangeraakt. Broeders en zusters, ga die confrontatie aan. Doet het zeer, dan is het vaak goed. Doet het zeer in je hart, doet het pijn, moet je over die dingen heen? Moet je over je gevoel en over je familie heen? Pak die stap, maak die stap, neem die stap. Wij waren zo gezegend. Aan de ene kant stond het bruidspaar. Maar dat moment dat we haar omhelzen en met haar kinderen, dat is een van de mooiste momenten van die hele dag geworden. Gewoon simpelweg door te gaan, door die confrontatie aan te gaan. Door te helpen waar iedereen laat vallen. Ik noemde het al eventjes met die ex. Er zijn zoveel pijnlijke verhalen. En zoveel bezeerdheid. En zoveel harten die vertrapt zijn. En ik kan niet op alle situaties ingaan. Maar kom vrij van die schuld. Kom vrij van die bezeerdheid. En dat kan je maar op één manier doen. Heer, ik ben gekwetst. Ik ben tot in het diepst van mijn hart gekwetst. Maar ik ga contact opnemen. En ik ga zeggen, sorry. Sorry, ex van me. Maar hoezo sorry? Want ik heb jou mishandeld. Alles met mis heb ik gedaan. Sorry dat ik je zo lang negatief over je heb gepraat. Zo lang negatief heb gezien. Ik wil je zeggen dat ik je gewoon voor alles vergeef. En ik weet, het is een van de moeilijkste stappen. Maar we hebben het over verzoening. We hebben het over heling. Weet u wat er gebeurt in die situatie? Hij gaat een wonderlijk verhaal horen, of zij. Maar jij komt vrij. Jij komt gewoon simpelweg vrij. Omdat je vergeeft. En dan kan je door. En je kan door. En zeg, Heere God, geef me alsjeblieft genade. Help me, want het is gewoon te zwaar. Heer, geef me genade. Ik heb uw genade nodig. Bid de Heere God daarom. Misschien met die buurvrouw, met die schoondochter. Weet je, waarmee je al zo lang ruzie hebt. De mensen om je heen. Het is niet de meest makkelijke boodschap voor vandaag. Echt niet. En we hebben allemaal, als we naar ons hart kijken, die situaties met die mensen. Die ons verschrikkelijk hebben bezeerd. Maar vandaag, ga die confrontatie aan. Laat 11-10-20-20 de dag zijn dat in uw telefoon en in uw agenda staat. Toen nam ik contact op. En de verbaasde gezicht aan de andere kant, wat moet je? Maakt niet uit. Ga die stap nemen. Ga die confrontatie aan. Alleen dan zal je volledige rust hebben. En kan je gewoon door met je leven. Dat is het woord wat ik heb voor vandaag. Dat is wat bij Esau en Jacob gebeurde. Echt. Ik wil u vragen of u nu zit of staat. Zit thuis op uw stoel. Sluit uw ogen. Sluit uw ogen. En leg uw hand op uw hart. Ik wil het gebed met u bidden. Heere God. Heere God, dit woord. Dit woord van verzoening en van confrontatie. Heer, dat het ook in mijn eigen hart, Heer, diep binnen zal dringen. En in het hart van al mijn broers en zussen die hier zijn, maar ook die in de livestream zitten. Dat we bij onszelf te raden zullen gaan. Wie is het? Dat ik pen en papier erbij zal pakken en die namen op zal schrijven. En vandaag, niet over 3 weken, maar vandaag actie zal ondernemen. Dat appje zal sturen. Heere God, geef ons de moed en de power om dat gewoon te doen. Zodat we vrij zullen zijn. Ik bid, Heere, dat uw bloed, Heere, over al die situaties, over al die mensen die opgeschreven worden vandaag, op al die briefjes, als we werkelijk te raden gaan bij onszelf. Wie is het met wie ik die confrontatie moet aangaan? Heer, dat uw bloed daarover zal zijn. Dat uw genade daarover zal zijn. Dat er een oplossing zal komen in al die jaren. In al die jaren. Heer, in de naam van Jezus bid ik u als dienstknecht van de Allerhoogste God. Dat we dit zullen doen. En dat u vrede, volkomen vrede zal hebben in uw hart. In de naam van Jezus. In Jezus' naam.